Domcast, uitzicht op het verleden.
Oh, dat vind ik echt geweldig.
Hij had namelijk een aantal Joodse vrienden en die wilde hij beschermen tegen deportatie naar het oosten, naar de concentratiekampen.
Voor meer informatie over de podcast, volg ons op Facebook, Instagram en Twitter onder de naam Domcast Utrecht.
Welkom bij de derde aflevering van Domcast. In de vorige aflevering zijn we begonnen met het onderzoek naar de familie Muller, die heeft gewoond op de Jan van Skorrelstraat. Kiki heeft Loes Donkers gebeld om haar een update te geven over het onderzoek.
Hallo Kiki.
Hoi. Ik heb veel te vertellen, maar het mooiste wat ik te vertellen heb is dat we de namen hebben gevonden van alle leden van het Joodse gezin die op de...
Dat meen je niet. Huis hebben. Echt waar.
Ja.
Oh, dat vind ik echt geweldig.
Die huisnummers zijn veranderd over de jaren.
Oh ja, dat is zo. Ja.
En toen ik het oude huisnummer invoerde op de website van het Joodse Monument, toen kwam ik meteen uit op een man, dokter Maurits Lodewijk Muller heet hij.
Echt waar?
Mhm.
Dokter Maurits Lodewijk
Muller.
Muller.
En hij was de enige die op de website stond. Maar
ja,
we kwamen er ook achter dat een van zijn kleinkinderen een heel groot deel van zijn dagboek heeft overgetypt en online heeft gezet.
Ja, het is leuk om te horen dat zij zo enthousiast is met het antwoord wat we tot nu toe hebben gevonden. Maar haar vraag is nog niet helemaal beantwoord, want ze wilde ook weten wat er met het gezin gebeurde tijdens de oorlog. Vandaag gaan we terug naar het jaar 1940. Nederland was net bezet en het Joodse gezin Muller probeerde het gewone leven voor te zetten op de Jan van Skorrelstraat. Ja, de Utrechtse Joodse gemeenschap die was niet zo groot als die van Amsterdam, maar met Joodse vluchtelingen vanuit heel Nederland liep het aantal toch op tot ongeveer 1700. En ondanks de relatief veilige situatie in Utrecht zouden de anti-Joodse maatregelen die heel Nederland troffen uiteindelijk ook onze stad bereiken. Ik heb hier vandaag naast me Luca. Luca, jij hebt onderzoek gedaan naar de familie Muller in de oorlog. En ja, jij kan ons hier meer over vertellen.
Ja, dat klopt. In eerste instantie leek er eigenlijk weinig te veranderen voor de familie Muller. Er veranderde natuurlijk wel wat, zoals de maatregelen die je net beschreef. Maar in grote lijnen konden ze hun leven gewoon voortzetten.
Maar ik kan me voorstellen dat het voor een Joods gezin ook wel moeilijk moet zijn geweest tijdens de bezetting.
Ja, en zeker zodra er meer anti-Joodse maatregelen werden ingevoerd, begonnen ze die effecten natuurlijk wel steeds meer te voelen. Een voorbeeld was dat Maurits Muller altijd een prominente arts was geweest, maar tijdens de bezetting werd zijn functie gedegradeerd vanwege zijn Joodse komaf. Gelukkig bleef de band onder zijn collega's wel hecht, want die verschillen, die religieuze verschillen, die maakte eigenlijk onder artsen weinig uit.
Ja, gelukkig dat de band onder collega's er nog wel goed was en dat hij nog door kon werken. Maar het moet toch moeilijk zijn geweest om als arts gedegradeerd te worden vanwege je afkomst.
Ja, en natuurlijk creëerde de oorlog ook veel angst bij het gezin. En vooral bij Maurits. De bezetting raakte de Mullers van begin af aan eigenlijk al dichtbij. Want hun oude huis aan de Maliebaan werd tijdens de bezetting in beslag genomen door de Utrechtse tak van de Sicherheidsdienst. En in zijn dagboek beschreef Maurits dat de hakenkruisvlag die nu aan het huis wapperde als een steek in zijn hart voelde.
Ja, ja, dat moet pijnlijk zijn geweest. En het is bekend dat er op de Maliebaan veel nazi- en NSB-kantoren zaten. Dat weten de meeste mensen in Utrecht. Maar de Jan van Skorrelstraat, was dat dan een prettigere straat om te wonen? Was dat beter daar?
Nou, ook daar viel de oorlog eigenlijk niet te ontkennen. De dochter van de oude eigenaar van het huis had Loes en haar man namelijk verteld dat het Joodse gezin Muller in 1943 was weggevoerd naar een kamp.
Oké, weggevoerd naar een kamp. Dat klinkt heftig, maar weten we ook welk kamp dit was?
Ja, hiervoor ben ik informatiebronnen over het leven van de familie Muller gaan zoeken in het archief en op het internet. En toen stuitte ik eigenlijk toevallig op een gedigitaliseerde archiefcollectie van het Joods Cultureel Kwartier.
Oké, en wat is het Joods Cultureel Kwartier voor een instelling?
Nou, dat is een Nederlandse paraplu-organisatie die onder meer bestaat uit het Joods Historisch Museum, het Nationaal Holocaust Museum en de Portugese synagoge. Op de site van het kwartier staan onder andere allerlei oorlogsdocumenten van Nederlandse Joden. Waaronder de familie Müller.
Oké, en wat zat er allemaal in die collectie waar je het net over had?
Deze bestaat uit allerlei brieven die de familie Müller vanuit de kampen schreef naar hun oude kindermeisje Adrie van Beek. En Adrie zou die brieven 50 jaar na de oorlog toevallig eigenlijk terugvinden in haar schuur. En dat moet echt een grote stapel zijn geweest, want de familie schreef erg vaak.
Oké, dat is wel mooi dat ze dat terug heeft gevonden. Zo'n, wat je zegt, enorme stapel brieven. En dat ligt dan in die schuur.
Ja, het is echt dankzij die brieven aan Adrie dat we zoveel weten over wat het gezin meemaakte na 1943. En in die brieven vond ik onder andere dat het gezin in april 1943 werd gedeporteerd naar Kamp Barneveld.
Kamp Barneveld, was dat een concentratiekamp?
Nee, dat was een reserveringskamp en juist gemaakt om Joden met een prominente positie te beschermen tegen een deportatie naar een concentratiekamp. En Thomas en ik hebben hier onderzoek naar gedaan. En ik weet dat Thomas hier goed over kan vertellen. En hem hebben we nu ook aan de lijn.
Ja, Kamp Barneveld, dat is even een ander verhaal dan de concentratiekampen waarmee we bekend zijn. Het is namelijk inderdaad een reserveringskamp, zoals Luca net al zei. En het was eigenlijk ontworpen door secretaris-generaal Frederiks van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij had namelijk een aantal Joodse vrienden en die wilde die beschermen tegen deportatie naar het oosten, naar de concentratiekampen. En daarom dacht hij eigenlijk een plan om een exclusieve groep voor vooraanstaande Nederlandse Joden te creëren en die een apart reserveringskamp te vestigen in Barneveld. En daar werden ze ondergebracht in twee locaties. En daar werden ze ondergebracht omdat ze een belangrijke taak zouden hebben vervuld voor de Nederlandse samenleving, of nog steeds zo'n taak konden vervullen.
Oké, en dit plan was dus bedacht door een Nederlandse minister, maar gingen de nazi's akkoord met dit plan?
Ja, vanuit de SS in Nederland waren er zeker wat tegengeluiden te horen tegen het plan van Frederiks. Maar vanuit de vertegenwoordiging van de NSDAP werd er wel akkoord gegaan met het plan. Dit was vermoedelijk om de leiding van de SS dwars te bomen. Nou, het gebeurde namelijk wel eens dat tussen die verschillende instanties van de nazi's nogal wat rivaliteit heerste. Dus als je de ander een beetje zwart kon maken of in ander licht kon zetten, ja, dan kon je die kans wel eens aangrijpen op deze manier. Een andere reden was dat Frederik zei dat hij op zou stappen mocht het plan niet doorgaan. En men vond het toch voor de interne verhoudingen niet echt prettig. Daarom zou er misschien ook akkoord zijn gegaan met het plan.
Oké, maar Luca, als ik dit verhaal van Thomas zo hoor, dan moet Maurits als vooraanstaand arts ook wel een plek hebben gekregen als prominente Joodse Nederlander, of niet?
Ja, dat denk ik ook. De zogeheten Barneveld-groep bestond namelijk uit artsen, hoge militairen, hoogleraren, juristen, maar ook uit muzici en onderwijzer. Maar zelfs als je zo'n baan had, moest je vaak ook veel geluk hebben dat je de juiste mensen kende om op de lijst voor Barneveld te komen.
Oké, voor mij is het nu in ieder geval iets duidelijker wat Kamp Barneveld precies was. Thomas, bedankt dat je dit wil uitleggen. Bedankt voor je onderzoek.
Ja, geen probleem. Wel ontzettend leuk dat ik er weer bij mag zijn.
Dankjewel, tot snel. Luca, Maurits, die stond dan op de lijst. Maar hoe zat dat met zijn gezin?
Ja, Maurits stond wel op de lijst, maar zijn vrouw en dochters niet. Hierdoor was Maurits eigenlijk erg bang dat zijn gezin zou worden weggevoerd naar een concentratiekamp zonder hem.
Ja, dat kan niet makkelijk zijn geweest.
Nee, zeker niet. En het bezorgde hem ook veel stress, waardoor zijn gezondheid eigenlijk sterk achteruit ging tijdens de oorlog. En om zijn familie te beschermen besloot hij in september 1942 aan de Utrechtse burgemeester een brief te schrijven met daarin de vraag of deze zijn gezin misschien ook op de lijst voor Barneveld kon zetten. En veel van zijn niet-Joodse collega's steunden hem hierin en schreven ook een brief.
Oké, en dat werkte, die brieven?
Ja, ik weet niet zeker of het hierdoor kwam, maar uiteindelijk werd Maurits samen met zijn gezin naar Barneveld gedeporteerd. En zelfs de man van zijn dochter Emmy mocht uiteindelijk mee naar Barneveld.
Oké, het gezin was dus nu echt compleet?
Nou, niet helemaal, want een van de dochters van Maurits kwam niet mee naar het kamp, omdat zij al eerder was ondergedoken samen met haar man. Maar de rest kwam inderdaad veilig aan. En op 21 april 1943 schreef de vrouw van Maurits de eerste brief aan Adrie.
We hebben een voorspoedige reis gehad. De bus is niet veel voller geworden. Om 2 uur waren we in Barneveld. We slapen in de barak. Emmy, Jacques, Lisbeth en Ian maken op het ogenblik onze bedden in orde. Wij zitten nu even uit te blazen.
Ja, dus nu waren alle gezinsleden in Barneveld. Maar toch was het gezin niet echt samen. Want zoals je net in het brieffragment hoorde, werden de vrouwen van het gezin gescheiden van Maurits. En zijn dochters en vrouw werden namelijk helemaal aan de andere kant van het kamp ondergebracht, waar het Joodse tehuis De Schaffelaar lag.
Oh, maar waar gingen die brieven verder allemaal over?
Ja, wat ik eigenlijk vooral opvallend vond aan de brieven, was dat de gezinsleden eigenlijk in bijna al hun brieven aan Adrie een verzoek deden om spullen mee te nemen. En vooral de vrouwen schreven vaak en hadden heel veel wensen. Dit konden meubels zijn, zoals een nachtkastje, of wat lekker eten, zoals dropjes. Ze wisten van tevoren eigenlijk gewoon niet zo goed wat ze konden verwachten van het kamp. En dus wat voor spullen ze mee moesten nemen. De vrouw van Maurits schreef op een van de eerste dagen in het kamp: pas als je er bent, weet je wat je echt nodig hebt. Ook de jongste dochter Lisbeth merkte dit. In mei 1943 schreef ze:
dit is mijn kam waar ik mijn haren mee kam op het ogenblik. Waarnaast een kam tekenen waar nog maar een paar tanden in zaten. Vervolgens tekende ze een speaker waar geluid uit kwam. Waarna ze schreef: dit is een noodkreet om een nieuwe kam. Vorige keer had je een kammetje bij je en toen wou ik het niet. En nu wil ik het wel. Maar liever wil ik een grotere kam. Maar daar zeker niet meer aan te komen, hè? Wat zijn we toch lastig, hè?
Ja, je ziet dus wel aan het soort spullen waar ze om vroegen, dat het gezin in zijn basisbehoeftes wel werd voorzien. En dat kwam ook wel doordat ze bij aankomst in het kamp een bedrag hadden betaald aan de Nederlandse commandant die toezicht hield over het kamp. En deze zou er dan voor zorgen dat zij voldoende eten hadden en voorzien werden in hun andere levensmiddelen. En daarna stuurde het kindermeisje Adrie de gevraagde spullen altijd trouw op. En in het begin kwam ze ook nog eens elke donderdag even op bezoek, net als veel andere vrienden van het gezin.
Oké, dus ze konden spullen krijgen, ze kregen spullen toegestuurd, ze kregen zelfs bezoek. Dat klinkt eigenlijk alsof ze nog best veel vrijheid hadden.
Ja, in het begin wel, ja. Ze deelden hun barak weliswaar met enkele anderen, maar verder hadden ze dus, wat je zei, hun eigen spulletjes en probeerden ze relatief zelfstandig door te leven in Barneveld. Maurits ging bijvoorbeeld als arts aan de slag in de ziekenbarakken van het kamp, waar ook twee van zijn dochters werkten als verpleegster. Zijn jongste dochter, Lisbeth, was toen pas 16 en zij ging gewoon naar het lyceum in de buurt. Dus ja, iedereen ging eigenlijk zo goed als kon verder met hun leven terwijl ze in het kamp zaten.
Oké, dus Maurits kon zijn beroep als arts verder uitoefenen. Het klonk dus alsof ze het nog niet eens zo heel slecht hadden in Barneveld.
Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Het leven was in Barneveld een stuk beter dan in andere kampen. Er was dus, wat ik net al zei, voldoende eten en er waren voldoende levensmiddelen. En ook werden er regelmatig leuke dingen georganiseerd in het kamp. En dit kwam omdat er veel Joodse muzici en kunstenaars in Barneveld zaten, die graag optredens deden en ook nog allerlei culturele activiteiten organiseerden.
Oké. En wat schreven de gezinsleden over wat ze allemaal meemaakten daar in Barneveld?
Dat was een beetje afhankelijk van wie er schreef. Maar wat mij meteen opviel was hoe luchtig en hoe opgewekt de toon van hun brieven was. De jongste dochter, Lisbeth, schreef bijvoorbeeld over de leuke jongens die ze was tegengekomen. Maar een van de oudere dochters, Gesina, schreef juist dat het leven in Barneveld haar veel te rustig was.
We leven doen we hier niet veel. We praten over de Schaffelaar mensen, we roddelen of we roddelen niet. En interne aangelegenheden zijn er belangrijk. De buitenwereld is voor ons een taboe.
Ja, onvoorstelbaar moet dat toch wel zijn geweest. Want ook al hadden ze het relatief niet zo zwaar, ze zijn toch uit hun eigen leven, uit Utrecht, weggerukt. En wat je van andere kampen ook wel eens hoort, is dat het in het begin misschien wel saai was en ook wel zwaar, maar dat het naarmate de oorlog vorderde steeds bruter werd. Was dit in Barneveld ook zo?
Ja, je ziet dat de sfeer in het kamp vanaf juni 1943 grimmiger wordt. Dan worden de regels strenger en een voorbeeld hiervan is dat vanaf dan alleen nog maar de niet-Joodse echtgenotes en kinderen van de mannen in het kamp op bezoek mochten komen. Wat ik opvallend vind is echter dat de toon van de brieven nog steeds luchtig blijft. En ik denk dat de Muller zichzelf met deze optimistische houding gerust probeert te stellen, want daarnaast schreven ze ook steeds vaker dat kennissen en vrienden uit Barneveld weggevoerd werden naar kamp Westerbork.
Ja, want ondanks dat de toon van de brieven misschien nog luchtig was, ging de oorlog ook gewoon door.
In september 1943 sterft Maurits aan een hartinfarct. Mogelijk hebben de spanningen en zorgen die hij had door de oorlog hier een rol in gespeeld. Niet lang na de dood van Maurits wordt het gezin samen met de rest van de Joden in Barneveld op bevel van de Duitse SS gedeporteerd naar het doorvoerkamp Westerbork. De gezinsleden hadden slechts 2 uur om hun spullen te pakken. Vanuit Westerbork vertrok elke dinsdag een trein naar het oosten. Hoe het de familie Müller verging na hun deportatie naar Westerbork hoor je in de volgende aflevering.
Dit was de 3e aflevering van Domcast. Mijn naam is Maurice.
Mijn naam is Luca.
En tot de volgende aflevering van Domcast, Uitzicht op het Verleden. Deze aflevering is gemaakt door een team van enthousiaste studenten, maar we konden dit niet doen zonder de hulp van Community Service Learning, de Universiteit Utrecht, het Utrechts Archief, het Joods Cultureel Kwartier, Pieter en Loes Donkers, Hans Schuurman, Fijbe Zweers en Katinka Beer.